Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie allemaal gekomen zijn. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Maarten van Gestel. Ik ben voorganger hier bij de Brug. Ik zie een hoop mensen die hier voor de eerste keer zijn. We zijn bezig met een serie die heet Vangrails. En we zijn nu het laatste deel gekomen. Ik ga niet alles herhalen van de afgelopen keren, maar ik wil toch een korte inleiding geven. Iedereen weet wat vangrails zijn. Ik heb deze weer net recht opgezet. Vangrails die langs de weg staan. Heel zwaar, dit is nog een enkele. Normaal zijn ze dubbel, zitten paaltjes bij. En vangrails vallen eigenlijk nooit zo vaak op. Je rijdt niet rond van, hé, daar staat een vangrail, daar staat een vangrail. Tenzij dat je, net als ik, met zo'n serie bezig bent, dan ben je continu aan het kijken van, waar staan die vangrails en waar staan ze nu niet. En ze blijken vaak redders van levens te zijn. Afgelopen week probeerde ik hier naar het gebouw te komen. En op de brug hier, de Airborne Laan, stond deze meneer. Ja, het is geen echte vangrail, maar het is er wel voor bedoeld, tegen het hekwerk aan. Als dat hekwerk er niet had gestaan, had die meneer beneden op de Kennedy Laan gelegen. En dan had die borrel die hij op had, was hem wel duur komen te staan. Ik denk dat hij heel blij was dat die vangrail er stond en dat hij nou kan navertellen. En het interessante van een vangrail is dat een vangrail meestal op een plek staat waar nog helemaal niks aan de hand is. Die plek van die vangrail is nog helemaal veilig. Het gevaar zit hem pas een paar meter achter die vangrail. Een afgrond of een paal waar je niet tegenaan moet zitten. En die vangrail die houdt ons op afstand. Hij heet ook wel eens een geleiderrail. Die probeert ons weg te geleiden van het gevaar. Als we alle vangrails in Nederland zouden weghalen, dan weet ik zeker dat we veel bredere wegen konden maken. Hadden veel meer ruimte om te rijden. Maar we kiezen er toch voor om een vangrail neer te zetten op een veilige plek, om ervoor te zorgen dat we niet op de gevaarlijke plekken komen. En daarom hebben we het ook over vangrails in de Brug. Niet om jullie te overtuigen dat je metalen vangrails in je leven moet plaatsen, in je keuken of in je tuin, maar om figuurlijke vangrails te plaatsen in je leven. Die je op een veilige plek houden en die je op tijd waarschuwen van gevaar dat dreigt. Zodat je nog voldoende ruimte overhoudt om van koers te veranderen, om van richting te wijzigen, zonder dat er heel veel schade ontstaat in je leven. Je zou zo'n vangrail, dat hebben we de afgelopen 3 keer ook gedaan, die zou je kunnen omschrijven als een persoonlijke gedragsnorm die je geweten aanspreekt als die norm wordt overschreden. Het is echt een persoonlijke gedragsnorm. Iets van jou, en dus niet van mij misschien. Iets waar jij voor kiest, waarvan je zegt, ja, dit vind ik belangrijk in mijn leven. Dit gebied van mijn leven vind ik belangrijk. Dit wil ik beschermen, dus ik plaats daar een vangrail omheen. En de bedoeling is dan dat als je in de buurt van die vangrail komt, dat je het voelt. Dat er alarmbellen afgaan in je hoofd, dat er een rode vlaggen, dat er tuut, dat je iets ervaart als niet prettig, terwijl je eigenlijk op dat moment nog op veilig gebied staat. Dat je op dat moment nog eigenlijk helemaal niks fout doet, maar dat het je toch voelt van, oeh, nou kom ik dichtbij. Nou is het de bedoeling dat ik ga bijsturen, want als ik dat niet doe, kom ik zo meteen op een plek waar ik niet wil zijn. Dat je op gevaarlijk terrein komt, waar de consequenties in je leven enorm kunnen zijn. Voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. En vangrails geven een stuk veiligheid, en we hebben het gehad over vriendschappen, we hebben het gehad over financiën, en over, als het gaat over drank en drugs, hebben we het de eerste keer een beetje over gehad. En het is heel goed om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Ik geef wat voorbeelden uit mijn leven, dat zijn mijn voorbeelden, dat zijn niet voor jou, of misschien wel, maar in ieder geval goed om erover na te denken, en daar samen met je vrienden, samen met je partner over te hebben. Wat vinden wij belangrijk? Waar plaats ik die vangrail omheen? Zeker als het over het onderwerp van vandaag gaat. Want waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over vangrails plaatsen in je relatie. Vangrails plaatsen op het gebied van seksualiteit. Hoe ga je om met het andere geslacht? En ik heb deze bewust tot het einde van de serie gelaten, omdat ik denk, nou, dan heb ik in ieder geval 3 keer om goed de serie in te leiden. De eerste keer heb ik het erover gehad dat vangrails niet bedoeld zijn om jou te beperken, maar juist om je meer vrijheid te geven. Als er goede vangrails in je leven staan, heb je veel meer vrijheid om te bewegen, zonder dat je bang hoeft te zijn dat je op gevaarlijk terrein komt. En ik denk dat als het gaat over relaties, dat dit echt de belangrijkste plek is. De belangrijkste plek waar vangrails het hardste nodig zijn. Misschien zelfs noodzakelijker dan al die andere plekken die we genoemd hebben. Je hebt die vangrails nodig van gepantserd staal. Waarom denk ik dat? Nou, heel veel fouten die je in je leven maakt, of als je de bocht uitvliegt, zijn herstelbaar. Heel veel dingen kan je weer corrigeren. We hebben het vorige keer gehad over financiën. Als je financieel helemaal aan de grond zit, als je failliet gaat, dat is heel vervelend. Maar vaak, als je rechter je failliet verklaard heeft, is na een paar jaar kan je daaruit herstellen. Als je met foute vrienden hebt rondgehangen en je hebt het overleefd, hè, nadat je wat rare dingen gedaan hebt, dan zijn dat leuke verhalen op feestjes of in een preek, hè, een paar jaar later. Die kan je leuke voorbeelden geven. Maar op dit terrein, het terrein van relaties, seksualiteit, als je daar grote fouten maakt, dan kan dat enorme gevolgen hebben voor je leven. Dan zit je misschien wel met die gebakken peren. In één keer is er een baby. En nu? Het is heel moeilijk om van dat soort fouten te herstellen. En ik zie om me heen dat levens van mensen, van kinderen, van volwassenen, eraan kapot gaan. Intuïtief weten we allemaal dat seksualiteit niet alleen iets lichamelijks is, hè? Onze cultuur probeert dat wel een beetje voor te houden, van seks is net zoals pizza eten of zo. Maar het gaat veel verder. We weten allemaal dat als je daar lijnen overschrijdt, als het misgaat, dat je dat de rest van je leven meedraagt. Ik heb van de week wat onderzoek zitten kijken. 12%, dat is 1 op de 8, hè, voor de mensen die CITO-toets rekenen niet halen. 12% van de mensen, van de vrouwen in Nederland, is verkracht. Dat is heel veel. Dat is al enorm. 24 aangiften worden gedaan per week. 1 op de 3 krijgt te maken met seksueel geweld. En bij mannen is dat iets minder, maar is het ook steeds meer. Volgens het programma DNA Onbekend is 10% van de kinderen in Nederland, en daar durf ik wel een vraagteken achter te zetten hoor, maar 10% van de kinderen in Nederland niet van hun biologische ouders. 1300 kinderen per week, dat is 200 per dag, krijgen te horen dat papa en mama uit elkaar gaan deze week. En dat levert schade op, dat levert pijnlijke herinneringen op, schuldgevoelens, spijt, schaamte, dingen die je soms de rest van je leven kunnen achtervolgen. En ik denk, ja, we gaan het niet oplossen hier, die dingen gebeuren, maar denk erover na. Probeer vangrails in je leven te zetten, dat het de kans in ieder geval kleiner maakt dat het in jouw leven gebeurt. En we weten deze feiten, we kennen dit. En als ik zeg, ja, vangrails zijn nodig, dan zeg ik, ja, knikken we allemaal ja. Maar als ik zo meteen mijn vangrails ga opnoemen, dan knikken jullie allemaal nee. Dan denk je, waar heeft die gast het over? Welke eeuw komt hij vandaan? Wat voor rare ideeën heeft hij? Is dat niet een beetje overdreven wat je doet? Kom op zeg, wat raar. En of misschien denk je, ja, dat geldt wel voor jou, maar voor mij hoeft dat niet. Nou, dat kan. En misschien denk je, ach, die Maarten, die voorganger in een kerk, die staat op een podium, die moet dit soort dingen vertellen. Nou, ik probeer echt dingen uit mijn leven te delen, niet omdat ik ze moet vertellen, maar omdat ik denk dat ze echt zo werken. Kijk eens de komende week goed om je heen waar het allemaal misgaat. We kennen al die voorbeelden. We kennen allemaal mensen hier bij de brug, ik ken ze op mijn werk bij ASML, waar het misgegaan is bij mensen waarvan je dacht, dat is toch raar, dat zou bij hun. En ik denk dat op een groot aantal gevallen dit voorkomen had kunnen worden met de juiste vangrails. Nou, mocht je nog denken dat de vangrails die ik in mijn leven heb heel radicaal zijn, moet je even luisteren naar de woorden van Jezus. Jezus had 2000 jaar geleden ook vangrails bedacht. Hij zegt de volgende. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht vroeger gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Nou, dat is best wel hard. En dan zegt hij deze vangrail, als uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit, werp het van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af, werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Misschien een hele bekende tekst, hè? Maar als je erover nadenkt, denk je, oeps. Oeps, want hoe vaak kijk ik niet naar een vrouw met lust in mijn hart? Hoeveel ogen zou ik nog over hebben? Hoeveel handen? Ik heb er maar 2, hè? Dus dat is wel heel hard. Dit zijn echt extreme vangrails. En ik denk niet dat Jezus letterlijk bedoelt van ruk je ogen uit, maar wel figuurlijk. Zullen we straks verder over hebben. Denk dus niet vanochtend dat je zegt van, mijn leven gaat allemaal perfect, ik heb de perfecte relatie, ik heb de meest fantastische vrouw, ik heb die vangrails van jou niet nodig. Het is goed voor een ander, goed voor mijn vrouw, goed voor mijn vrienden, goed voor de kinderen. Zo kijken we vaak, hè. Als we een boodschap horen, ook in de podcast, denken we, die moet Jantje horen, die moet Pietje horen. Maar dit is voor jou. Dit is voor jou om over na te denken. Vangrails zijn persoonlijke gedragsnormen. Niet voor je buurman, maar voor jou. En zonder vangrails begeef je je op gevaarlijk terrein. En als het fout gaat, dan gaat het echt goed fout. Ik ben heel blij dat Nicole en ik vangrails hebben. We zijn al 20 jaar samen. Ik denk dat de vangrails daar enorm bij geholpen hebben in onze relatie. Nou, het is natuurlijk zo, Nicole is een mooie vrouw en ik kan iemand anders krijgen, dus dat helpt ook. Maar die vangrails hebben ook wel een aandeel erin gehad. En ja, er gaan wel eens dingen fout. En ja, er is altijd vergeving. Hè? Daar zal ik straks ook mee eindigen. Er is altijd vergeving voor als je de fout als je het fout hebt gedaan. Maar de consequenties blijven. Je kan enorme fouten maken in je leven. Die meneer zit met een gebakken peer, maar hij zit ook met een kind. En er kan een vergeving zijn voor wat er gebeurd is. Er kan een relatie herstellen tussen hun echtgenoten. Maar uiteindelijk de consequenties, die blijven. En dan zit je met de gebakken peren. Paulus was iemand die 2000 jaar geleden heel Azië, Europa uiteindelijk afging om kerken te stichten. Die heeft ook een stuk in de Bijbel geschreven, een heel groot stuk zelf. En die schreef het volgende, die schrijft, vlucht weg van de hoererij. Dat is weer zo'n moeilijke woord, hoererij, was dat nou weer? Andere vertaling zegt ontucht. Nou, ik zal zo meteen iets erover vertellen. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Nou, iedereen heeft een eigen vertaling van wat hier staat. Als je met jongeren praat, ach, hoererij, dat is naar de hoeren gaan. Nou, dat ook. Maar het is niet alleen dat. Het Griekse woord dat hier staat, en ik ben geen Griekse kenner, mijn dochter die heeft nou 1 jaar Grieks, ik weet al meer Grieks dan ik, maar is het woord porneia. En dat kennen we allemaal. Dus het woord porno zit daarin. En eigenlijk bedoelt God daarmee alle seksualiteit buiten het kader van het huwelijk. Allemaal. Dat bestempelt God als schepper, als maker van seksualiteit, als hoererij. En dan zegt Paulus hier, vlucht weg. Niet blijf even wachten, niet ga even rustig zitten kijken daar. Vlucht weg, ren weg, voordat het te laat is. Blijf niet even staan, want voordat je het weet, word je meegezogen een kant op die je niet wil. Vlucht jij. En daar moet die vangrail ook op grote afstand staan, denk ik. Want anders heb je geen tijd meer om te vluchten. Dan ben je al van de afgrond af. Henk Binnendijk zei een keer, als het vuur nog maar een beetje brandt, net als een lucifer, dan kan je hem nog uitblazen. Maar als de gordijnen in de fik staan, dan wordt het een stuk moeilijker. Dus wees er op tijd bij. Als je brandt van verlangen, dan is het heel moeilijk om nog te remmen. Op tijd die vangrails. Nou, hoe pas je dan dit advies van Paulus, vlucht weg, toe in verschillende situaties? Hoe maak je dit nou als een vangrail? En ik zal eens beginnen met de getrouwde mensen, die hebben we hier ook vandaag. Hoe vertaal je dit advies nou voor een vangrail, een aantal vangrails, om je huwelijk te beschermen? Want ik denk dat we allemaal mee eens zijn dat het huwelijk belangrijk is in ons leven om te beschermen. En in een eerdere serie, begin van het jaar, heb ik het gehad over dingen die je wel zou moeten doen. Ga op date night, neem tijd voor elkaar, praat met elkaar, heb goede gesprekken met elkaar. Daar ga ik het nu niet over hebben. Kan je die in de podcast van begin van het jaar eens een keer terugluisteren. Vangrails zijn dingen die je niet moet doen. Dus ik ga het hebben over vangrails. Niet om met regels te komen vanochtend, van dit moet je doen. Dit zijn persoonlijke vangrails, dit zijn mijn vangrails. Maar ik denk wel dat je er echt gelukkiger van wordt. En in deel 1 heb ik uitgelegd dat dit je uiteindelijk ook veel meer vrijheid geeft. Mijn eerste vangrail, en die is al heel extreem. Daar verklaren ze me voor gek voor op mijn werk. Reis, eet en verblijf niet alleen met iemand van de andere seksen. Reis, eet en verblijf niet alleen met iemand van de andere seksen. Dus als Maarten naar een cursus gaat, of zoals afgelopen week, dat hij naar Zuid-Duitsland moet, naar een leverancier voor ASML, en ik heb 1 vrouwelijke collega die ook die kant op moet, dan gaat er of iemand mee, of we rijden apart. Nou, dan vindt mijn werkgever vindt dat belachelijk. Die zegt, dan moet ik 2 auto's huren, CO2-uitstootkosten, bla bla, het is 6 uur rijden, veel te gevaarlijk om in je eentje te rijden. Nou, dan moet er maar iemand meegaan. Dan heb ik het voordeel dat ik bij ASML werk. Daar, voor mij is maar 10% vrouw daar. Dus de kans dat ik 1 op 1 met een vrouw in een auto kom, is daar significant kleiner dan misschien bij jou op het werk. Maar is dat niet een beetje overdreven? Waar gaat het over? Er is toch helemaal niks mis mee met samen met een vrouw in een auto te zitten? Ja, dat klopt. Daar is helemaal niks mis mee. Maar dat is mijn vangrail. Dat is mijn veilig kader. Dat geldt ook, en daar zie ik het nog veel meer, in de lunchtijd. Ik zie mensen die 's middags bij ASML, dat is heel verstandig, niet naar de kantine gaan en zich volvreten met frikandellen. Maar die zeggen, weet je wat, het is mooi weer, het regent niet, wij gaan lekker een rondje om het gebouw heen lopen. En dan ben je ook een half uurtje mee bezig. Geweldig, lekker frisse ademhalen, lekker stukje wandelen. Vaak groepjes die rondlopen, maar ook vaak collega's. Eén op één, man en een vrouw. Ik denk dat ze niet getrouwd zijn, die zijn er wel bij ASML van die stelletjes. De meeste niet. Is dat dan fout? Nee, dat is niet fout, maar je loopt wel een risico. Je loopt wel een risico. Want als het even niet goed gaat in je relatie, en dat hebben we allemaal. En je hebt in één keer een collega die naast jou wandelt en die jou begrijpt. Die je zelfs beter begrijpt dan je man. Die naar jou luistert, iedere dag. Een half uurtje naar jou luistert, geweldig. Waar je je verhaal bij kwijt kan. Die dagelijks tijd voor jou heeft. Nou, daar kijk je toch enorm naar uit. En zo gaat het fout. 15% van de Nederlanders is naar bed geweest met een collega. 15% is toch veel. En het zijn niet allemaal ongetrouwde Nederlanders. En naast internetdating is werk de beste plek om iemand te ontmoeten. En het gaat heel subtiel, dat gaat heel geleidelijk. Ik geloof niet dat er mensen, nou misschien zijn die er wel, maar die bij ASML binnenkomen, 's ochtends, en bij het koffieautomaat staan en zeggen, hey, laten we vanavond een keer met elkaar naar bed gaan, jij bent getrouwd, ik ben getrouwd, maar who cares. He? Ik denk niet dat dat zo gebeurt. Ik denk als je dat om 9 uur 's ochtends bij de koffieautomaat zit, neem 10 uur bij HR zit en een stevig gesprek hebt met je manager. Zo gaat dat niet. Dan is het helder. Dan denk je, wat is met jou aan de hand? Heb je pilletje vandaag niet genomen of zo? Wat doe je nou? Het gaat heel gelijk. Het gaat juist uit die dagelijkse omgang, juist uit die situaties die nog allemaal heel veilig lijken, maar waar je in één keer een stap kan zeggen. Nog een situatie voor mijzelf. Als ik op bezoek ga bij vrienden, ik ga met de auto en ik bel aan en de vrouw doet open en mijn vriend is niet thuis, dan ga ik niet naar binnen. Helemaal raar. Ga ik niet even, loop ik wel een ommetje even, wacht ik wel even totdat hij wel thuis is. Kom misschien een half uur later terug. Is allemaal niet erg, hè? Niet omdat ik denk dat er iets fout gaat. Ik ken mezelf wel, meestal gaat het goed, zeg ik. Nee, dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Maar ik wil een veilig kader. En ook niet omdat ik bang ben van, hé, wat zitten die mensen nou te denken van mij? Hè? Want de buren kijken ook mee, hè? Daar gaat het niet eens zozeer op. Dan denk ik, hé, wat doet Maarten waar, bij die vrouw alleen overdag? Daar gaat het me niet om. Voor mij voelt het fout. Want stel je voor dat het nou heel gezellig is. Ik heb een leuk gesprek. Ik ga bij Pieter, ik zie José zitten. Die zit hier. Ik ga bij Pieter en José langs. Ik heb een heel leuk gesprek, maar José, Pieter is er nog niet. Dan ga ik misschien de volgende week ook maar even, nog een half uurtje eerder. Express. Want we hebben zo'n goed gesprek. Dan kijk ik er naar uit misschien op een gegeven moment. En zo gebeuren die dingen. En zeg nou niet, dat overkomt mij niet, dat gebeurt niet. Ik ken de verhalen van collega's, ik ken de verhalen van vrienden waar het fout gaat en het gebeurt op deze manier. Het gebeurt niet bij de koffieautomaat 's ochtends. Het gebeurt hier. En we maken dat gewoon mee. Ik heb een tijdje een vriend van mij in huis gehad vanwege moeilijkheden bij hem. Die moest, die had even geen huis, dus die woonde bij ons. En die zei ook al meteen, die had diezelfde vangrail. Die zei, Maarten, als jij 's ochtends vertrekt, vertrek ik met jou mee. Dus ja, had hij pech, want ik vertrok vroeg. En dan ging hij naar buiten, ik weet niet wat hij deed. En om 5 uur, als ik thuis kwam, om 5:30, dan kwam hij ook weer aan, dan belde ik hem of zo. En dan kwam hij weer thuis. Niet de hele dag bij mijn vrouw op de bank zitten. Hoe ver trek je dit nou door, hè? Die vraag krijg ik altijd van, Maarten, je bent wel heel gek, dit is wel heel extreem, hè? Mag ik niet meer met de vrouw in een lift staan, hè? Want liften kunnen ook stoppen en ik ken het allemaal van de film, dat is allemaal heel spannend. Nou weet je, trappen lopen is sowieso verstandig, maar er zijn altijd wel situaties te bedenken en er zijn ook situaties waar ik me soms in één keer in bevind, hè? Dat je denkt van maar het gaat om die vangrail, het gaat om dat het niet prettig voelt en wat ook heel belangrijk is, dat het nooit een verrassing is. Als ik me in één keer in een rare situatie bevind, dan bel ik Nicole even, zeg, hey Nicole, zus en zo, ik zit nu in de auto met, of ik ben op de kamer met. En dan is het nooit een verrassing. Als Nicole dan belt van, hey, waar is Maarten? Ja, die is met die dame wat gaan eten. Ja, dan is dat een verrassing. Dat is geen leuke verrassing voor thuis. Dus altijd die openheid. Ten diepste gaat het mij niet om de regeltjes. Ten diepste gaat het mij, hoe bescherm ik mijn huwelijk? Ik heb een hele bijzondere relatie met Nicole en die wil ik graag zo houden. En beschermen en koesteren. De tweede is in het verlengde hiervan. En die zie ik nog veel vaker gebeuren. Geen hulpgesprek, één op één, met iemand anders van de andere sekse. Maar hij kan zo goed luisteren naar mij. Zij heeft echt hulp nodig. Ik ken de antwoorden. Ik ben zo met haar begaan, ze heeft hulp nodig. En dat klopt, zij heeft ook hulp nodig. Maar niet van jou. Niet van jou, heren. Als mensen kwetsbaar zijn, liggen diepe emoties en verliefdheid om de hoek. We hebben allemaal een enorme behoefte om gehoord te worden, om gezien te worden, om begrepen te worden, geliefd. Iedereen zoekt daarna, alle mensen, ik ook. Maar die vangrails zorgen dat je veilig blijft. En nogmaals, als je dit wel doet, doe je helemaal niks fout, hè? Het is de bedoeling wel dat het fout voelt, dat je alert bent. Dat je niet met vuur gaat spelen. Ik ken dit in pastoraat. Het gaat zo vaak fout in die een op eentjes. Dat mensen gevoelens voor elkaar ontwikkelen. En in één keer. En in één keer zijn ze verder gegaan dan dat ze thuis kunnen uitleggen. In iedere relatie zijn er momenten dat het minder gaat. 200 kinderen per dag horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Papa of mama is verliefd geworden op een ander. En dat was niet de bedoeling. Natuurlijk was dat niet de bedoeling. Als dat de bedoeling was, was je nooit getrouwd. De bedoeling is om bij elkaar te blijven. Maar het is wel gebeurd. Zet vangrails. En vangrail 3 voor de getrouwde mensen. En daarna ga ik voor de hele club. Als je je voelt aangetrokken tot een andere persoon, vertel het dan. Niet aan die persoon trouwens, hè? Dat moet ik er wel bij zeggen. Dus, oh, ik voel me zo aangetrokken. Ja, dan gaat het helemaal mis. Maar en misschien niet eens aan je partner. Misschien, hè, dat kan wel, misschien niet. Maar wel aan iemand. En mij maakt het niet uit aan wie. Breng het in het licht. Dat is veiligheid. Dat is echt veiligheid. Wij noemen dit binnen de brug accountability. Ik heb iemand die mij de moeilijke vragen in mijn leven stelt en waar ik de moeilijke antwoorden op geef. En als er iets gebeurt tijdens de week, als ik iemand zie en ik denk, dan vertel ik dat. En dan is het van mij, dan hoef ik het niet bij te dragen. Dit soort dingen moet je delen met goede vrienden. Iemand die je vertrouwt. Want dat voorkomt dat dingen in de duisternis kan doorsluimeren. Dat het in de schaduw groter wordt dan dat het is. En vrouwen, helpen ons daarbij, de mannen. Vrouwen, als je ziet dat er een vrouw zich aangetrokken voelt tot jouw man. Of dames, als je ziet dat een andere meid zich aangetrokken voelt tot jouw vriend. Zeg het tegen die vent. Wij hebben niet al die antennes en die, dat hebben wij allemaal niet. Wij zijn een beetje naïef daarin. We hebben dat niet door. Echt niet, we hebben dat echt niet door. Wij zijn niet zo sensitief, wij zijn niet zo sterk emotioneel ontwikkeld dat wij dat oppikken. Als je dat ziet, zeg het. En mannen, luister naar je vriendin, luister naar je vrouw als zij zoiets zegt en vlucht weg. Houd die afstand. Vangrail 4, die heb ik van Jezus. Ruk je ogen uit. Nou, misschien niet letterlijk. Maar deze ligt wel in het verlengde als het gaat over wat er allemaal in de duisternis afspeelt. Waar kijk jij naar? Mannen en vrouwen, waar kijk jij naar? Als Jezus zegt, wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Met hoeveel mensen heb jij dan overspel gepleegd? Wat zegt dat over jou? Het gaat om het begeren, hè? Het gaat niet om wat je ziet. Wat je ziet, daar kan je niks aan doen. Maar waar je naar blijft kijken, daar heb je wel invloed op. En het gaat ook niet alleen over mensen die je tegenkomt, hier bij de brug vanochtend, op je werk, op school, in de stad. Maar ook over mensen die je kijkt op televisie of op internet. En dan ga ik het toch over hebben, over porno. Porno kan je leven helemaal kapot maken. Het geeft een totaal verwrongen beeld van wat de werkelijkheid is. Het maakt het zelfs moeilijker voor mensen om echte relaties te hebben. Ik heb een studie gehoord dat in Japan heel veel mannen niet meer eens op zoek zijn naar een vrouw, omdat ze een virtuele vrouw hebben die alles voor ze doet. Dat is shocking, vind ik dat. Shocking. Porno is nooit bevredigend. Nooit. En uiteindelijk maakt het je ziek. Want als jij continu als man naar beelden kijkt van vrouwen die 18 zijn, en je bent 40, je bent 50, je bent 60, hoe denk je dan dat je naar de vriendinnen van je dochters gaat kijken? Hoe denk je dan dat je naar je eigen kinderen gaat kijken? Als je continu je hersenen vult met dat soort beelden. Wat ga je verwachten van je vrouw? Afgelopen week stond een heel interessant ding in het nieuws. Ik weet niet of jullie dat gelezen hebben. Playboy is gestopt met het publiceren van naaktfoto's van vrouwen. Ik denk, huh? Daar was dat magazine toch voor? Maar weet je waarom? Omdat 30 jaar geleden een blote vrouw nog spannend was. 30 jaar geleden kon je geld verdienen met een boekje met blote vrouwen. Dat was spannend. Nu zijn we zo ver afgezakt dat het ons steeds minder doet. Het moet extremer, het moet explicieter en het moet gratis. Playboy schrijft letterlijk, we kunnen niet concurreren met mensen die met een druk op een knop al alles kunnen zien wat ze willen zien. Dat kunnen ze gewoon niet. En ik houd mijn hart vast. Echt waar. Als ik nadenk over de jongens bij mijn dochters in de klas, wat die al allemaal gezien hebben, waar hun verwachtingen liggen, en als ze straks mijn dochter op een date nemen, een avondje naar een film, wat hun verwachtingen en wat hun fantasieën en wat er allemaal in hun hoofd afspeelt. Ik kan daar niks aan doen. Ik kan wel zelf van rails inbouwen. Daarom ruk je ogen uit, of die van een ander, van de jochies. Maar als je dat te ver vindt gaan, dat kan ik begrijpen. Hè? Zet een filter, hè? Dit is mijn vangrail nummer 5. Zet een filter op je computer. Je hebt zelfs software, accountability software. Dan zeg je, hey Jantje, aan de andere kant van de wereld, of Jantje, die krijgt mijn hele history te zien van alles wat ik bezoek op internet. Alles. Je hebt al een rioolaansluiting thuis, jongens. Je hebt er geen twee nodig. Zorg voor je kinderen, voor je vrouw, maar bovenal zorg voor jezelf. Zorg dat er een filter op zit. Dus het liefst eentje waar je zelf niet omheen kan. Hè? Want je kan natuurlijk zo'n filter kopen en een wachtwoord erop. Dat heeft natuurlijk voor jezelf helemaal geen zin. Zet de computer op een openbare plek. Midden van de woonkamer. Dat je in de gaten kan houden waar je kinderen zitten. Maar ook wat je zelf kijkt. Niet bovenop de slaapkamer. En ik heb ervoor gezorgd, heb voor mij ook al gedeeld, dat bij ons thuis het internet uitgaat. Om 10:30 of zo, in het weekend voor mij 11:30. Bloep, dan is dat... Is het een shutdown? En dan is alles uit. Het is heel vervelend als je een film aan het kijken bent, als je aan het streamen bent. En allemaal kei vervelend. Maar het is wel een hele mooie vangrail. Mannen, praat met een goede vriend hierover. Vrouwen, praat met een goede vriendin hierover. Hoe je omgaat met je computer, hoe je omgaat met beelden, wat dat met jou doet. Wat je moeilijk vindt. Waar je je voor schaamt. Breng het in het licht voordat het een eigen leven gaat leiden, jongens. Voordat het in de duisternis veel groter wordt. Porno kan echt je leven, je relatie en je vrouw totaal verwoesten. En zeg nou niet, dat gebeurt mij niet. Ik ga niet zeggen dagelijks, maar ik zie het continu om me heen. Ik zit met mannen in een auto 6 uur lang naar Zuid-Duitsland en dan hoor ik de verhalen. Ik zie het hier in de brug. Ik ken de verhalen, jongens. Je bent niet uniek hierin. Je mag hierin worstelen. Maar zoek hulp, breng het in het licht. Want als dit een eigen leven gaat leiden, dan zit je straks helemaal met de gebakken peren. Nou, we hebben niet alleen getrouwde mensen hier, we hebben ook niet alleen maar mensen met computers. Nog 2 vangrails voor de singles. Vangrail 6. Pas de richtlijnen die ik net verteld heb, en ik hoop dat je wakker bleef tijdens het stuk over de getrouwde mensen, pas die nou eens toe in je eigen leven. Ga om met getrouwde mensen zoals je zelf graag wil, dat singles straks met jouw partner om zullen gaan. Straks wil je ook niet, dames, dat jij getrouwd bent of een vriend hebt en dat er een of ander lief knap meisje lekker om jouw man de hele tijd heen dribbelt om aandacht te vragen. Dus doe dat ook niet. Of dat een getrouwde man even met jou rustig zijn huwelijksproblemen gaat bespreken. Dames, pas daarvoor op. Denk dan niet, hey, hoe kan ik deze man helpen? Hij heeft hulp nodig, zij heeft hulp nodig. En die hulp hebben ze ook nodig, maar niet van jou. Niet jouw hulp. Blijf uit de buurt. Houd afstand. Het woord was vluchten. Dat is niet even nog een babbeltje maken. Ren weg. Dus je weet, als je met je dames, als je met je huwelijksprobleem bij mij komt, dan zie je mij even niet naar 10 tellen en dan ben ik weg. Ga naar iemand anders. Houd afstand. Vlucht. En vangrail 7, dit vind ik natuurlijk de verschrikkelijkste. Geen logeerpartijtjes, singles. Geen logeerpartijtjes. Logeerpartijtjes zijn voor de basisschool. En daarna is het voorbij. Logeerpartijen zijn voorbij. Tenminste, als je met seksualiteit om wil gaan op een manier zoals God dat aangeeft. Als je dat niet wil, dan heb ik natuurlijk niks gezegd. In de Bijbel geeft God een volgorde. Vader en moeder verlaten, elkaar aanhechten, een keuze maken voor elkaar, trouwen en dan pas één worden. Dat is de volgorde van de Bijbel. Kiezen voor elkaar, openbaar, en dan pas één worden. En dat zegt God niet om jou te pesten. Dat zegt hij niet omdat hij niet denkt dat het niet leuk is als je 16 bent of zo. Nee. Ik denk dat hij weet dat seksualiteit het mooiste is en het beste tot zijn recht komt in een stabiele relatie. waarin je elkaar vertrouwt, waarin je verbonden bent aan elkaar, waar je jezelf helemaal compleet aan een ander kan geven. Dan is het mooi. En ik weet dat het totaal niet van deze tijd is en het is helemaal achterhaald en ik weet het allemaal wel. Maar ik zei het dus straks al, vanuit de Bijbel ook, maar het is duidelijk voor iedereen volgens mij dat seksualiteit meer is dan alleen lichamelijk contact. Er ontstaat een band, een eenheid. De Bijbel noemt dat egat, een eenheid die niet verdwijnt als een verkering uitraakt, die niet verdwijnt als je weer uit elkaar gaat. Er gaat heel veel mis in huwelijken. Ik zie het bij de pasgetrouwde stellen. Heel veel. Omdat mensen hun ellende uit het verleden meenemen in hun huwelijk. Bescherm dit. Jongens, bescherm dit met een vangrail. En nogmaals, dit zijn mijn persoonlijke vangrails. Ik ga ze niet opleggen. Het is geen wet. Maar denk hierover na. En denk erover na hoe je dit gaat doen. Geen logeerpartijtjes. En dat betekent automatisch. Ga ook niet met iemand anders op vakantie 1-op-1. Hier staat de vangrail en dan sta je in één keer daar. Je doet niks fout. Je doet helemaal niks fout. Je kan, hè, twee tentjes, weet ik allemaal wat. Maar het risico dat er iets gebeurt, is enorm. En de praktijk wijst dat uit. Praat maar eens rond met vrienden. God wil dan graag dat je gelukkig bent in je huwelijk. Dat je geen ballast meeneemt van voor je huwelijk, waardoor dat straks dingen niet meer functioneren, helemaal kapot zijn. Breng jezelf niet in die situatie. Plaats een vangrail. Maak keuzes hierin. Ik heb nog nooit iemand tegen mij horen zeggen, Maarten, jongen, ik heb zo'n spijt ervan dat ik dit allemaal niet gedaan heb vroeger. Dat ik die vangrail daar geplaatst heb. Ik heb wel heel vaak gehoord, Maarten, ik heb dit gedaan toen ik 15 was, ik heb dit gedaan toen ik 18 was, dit gedaan toen ik 21 was. En ik ben nou 30 en ik ben getrouwd en ik loop er nu nog tegenaan. Ruim het op. Ten slotte, twee punten die ik heel belangrijk vind hierin. De eerste punt is, dit is toch bijna onmogelijk? Dit is toch bijna onmogelijk? Hoe kan je zo leven? In de cultuur waarin wij leven, om te wandelen, zonder mijn ogen te hoeven uit te rukken, zonder mijn hand te hoeven... In de cultuur waarin wij leven, zou ik dan toch continu moeten vluchten? Moet ik toch wegrennen? En het tweede punt, wat ik ook meteen in één keer pak, is, wat nu als het fout gegaan is? Wat nu als het fout gegaan is? Die tekst van Paulus, waar die zegt vlucht de hoererij, als ik die eventjes doorlees, dan staat er het volgende. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Geweldig. Paulus zegt hier twee dingen. Hij zegt, ik weet dat dit moeilijk is. Dit is keimoeilijk. Maar je hoeft het niet alleen te doen. God wil jou graag zijn Heilige Geest geven. Die mag je ontvangen, die mag je krijgen. Als cadeautje hoef je niks voor te doen. En die Heilige Geest zal jou kracht geven. Die Heilige Geest zal jou inzicht geven. Die zal jou wijsheid geven. Die zal die rode vlag opsteken als het de verkeerde kant op gaat. Die helpt jou om te vluchten. Die waarschuwt je als je te dicht bij de afgrond komt. En die wil jou juist heel dicht bij God brengen. En ten tweede wat hier staat is, je hoeft je niet te schamen voor wat er gebeurd is. Van wat er al gebeurt, van wat je al gedaan hebt. Als je berouw hebt over wat er gebeurd is, als je durft te erkennen dat je fout hebt gemaakt, en die maken we allemaal, jongens. Er is niemand hier, en Jezus staat op een gegeven moment voor een groep, met een overspelige vrouw, en dan zegt hij, de eerste die zonder zonde is, gooi maar een steen. En iedereen druipt af. Als wij hier zouden zeggen, nou, de eerste die zonder zonde op dit terrein is, die mag blijven zitten, dan zou hier een lege groep overblijven. We maken allemaal fouten. Durf te erkennen dat je die fouten gemaakt heeft. Dan ben je vergeven. Paulus zegt namelijk, je bent duur gekocht. En waar heeft hij het dan over? Hij heeft het over Jezus. Jezus die aan een kruis doodgegaan is, gestorven is, om te betalen voor onze zonden. Die juist afstand deed van zijn perfecte relatie met God. Zodat wij een relatie met God kunnen krijgen. Een relatie die ons meer kan bieden dan iedere relatie die we hier op aarde, alle andere relaties kunnen hebben. En hij kent ons door en door, God. Hij is liefde, perfecte liefde. Hij heeft geduld om naar ons te luisteren. Hij is vriendelijk, hij is goed. Met hem kan je een relatie hebben zonder vangrails. Jezus betaalde, kocht ons met zijn bloed. En dan zeggen we altijd, zijn bloed... wast ons schoon. Dat klinkt heel vies en raar, maakt ons rein. Waarom? Omdat de schuld en de schaamte waar wij mee rondliepen, heeft hij gedragen aan het kruis. Het is goed. Hij heeft daar de prijs voor betaald. Daar hoeven wij niet meer mee rond te lopen. Wij hoeven ons niet te schamen. Wij hoeven ons niet vies te voelen. Wij zijn niet meer schuldig vanwege het werk van Jezus. Wij kunnen straks recht voor God staan. Recht voor God. Wetende dat alles oké is. Wil je dat ook? Aanvaarden dat Jezus voor jou gestorven is aan een kruis. Niet omdat jij het zo goed bent, niet omdat je dat verdiend hebt, maar omdat hij jou zo lief heeft. Wil je hem volgen? Wil je hem de kans geven om jouw leven positief te veranderen? Jou een kant op te sturen waar je nog nooit over gedroomd of gedacht hebt dat dat mogelijk was? Om je leven mooier te maken? Om jou te maken zoals je eigenlijk bedoeld bent? Paulus zegt, als je dat wil, accepteer dan dat cadeau. Die Heilige Geest. Accepteer dan dat je gekocht bent. En dan mag je God verheerlijken in je lichaam en met je geest. Wij zijn van hem, staat hier. We zijn van hem. Denk hierover na. Plaats vangrails op de gebieden in je leven die je belangrijk vindt. Doe dit samen met God. Doe dit samen met een vriend. Als je vragen over hebt, we hebben reactiekaarten, je kan met ons praten. Als je hier echte problemen in bent geraakt, dat kan. Schaam je er niet voor. Denk niet, Maarten heeft die verhalen nog nooit gehoord. Ik heb denk ik heel veel verhalen gehoord. Ik schrik niet meer zo snel. Er zijn hier ook vrouwen waar je mee kan praten. Doe dat. Breng het in het licht als er dingen mee zijn waar je mee rondloopt. Ik denk dat, misschien denk je nu aan dingen. God die werkt soms op hele rare manieren. En die brengt soms gedachten naar boven. Doe daar iets mee. Als je nu God voelt kloppen, doe daar iets mee. Ik wil voor ons bidden dat God ons echt aanraakt vanochtend. En dat we echt dingen kunnen in het licht kunnen brengen bij hem. Hemelse Vader, dank u. Dank u, Heer, dat u er altijd bent bij ons. Dat u van ons houdt. Ondanks wat we gedaan hebben, ondanks wat anderen ons aangedaan hebben, Heer. U houdt van ons. U kijkt naar ons en u ziet ons niet als vies, als lelijk, als gebroken, Heer. Maar door het offer van Jezus kijkt u naar ons. En ziet u ons als mooi. Als kind van u. Heer, zijn we geadopteerd in uw gezin. Bent u onze vader. Mogen we u papa noemen. En papa, ik wil u vragen, Heer. U weet, u bent er op ieder moment bij. U weet wat er in ons hart omgaat. U weet de beelden waar we naar kijken. U weet hoe we met andere mensen omgaan. En toch houdt u van ons. Heer, help ons om die dingen bij u terug te brengen. De dingen waar het fout gaat. Help ons om vangrails te plaatsen in ons leven. Om te voorkomen, Heer, dat die dingen nog een keer fout gaan. Heer, door schade en schande worden we wijs, Heer. Maar we worden nog wijzer door wat u ons wil aanreiken vanochtend. Heer, het is zo makkelijk om te denken, oh, dit moet Jantje horen, dit moet Pietje horen. Maar ik vraag u, Heer, spreek tot mij, spreek tot ons vanochtend. Help ons bij het neerzetten van vangrails. Help ons om een stap naar u te nemen. Met open handen, met open armen. Heer, help ons om u te vinden. Ook op dit terrein.